Vanavond gaan we weer naar Romeinen 11. Net als de laatste keer van vorig seizoen. Dat is zo'n eind geleden. Hè? Dat is altijd... voor jullie waarschijnlijk ook, maar voor mij ook is het er dan even weer inkomen. Hè? Hoe zat het ook alweer? Waar waren we ongeveer mee bezig? Waar waren wij ongeveer in beland? Nou, wij zaten in Romeinen hoofdstuk 9 tot en met 11. Dat zijn drie bijzondere hoofdstukken in deze Romeinenbrief. Hoofdstuk 9 tot en met 11 van de Romeinenbrief handelt specifiek over de situatie in onze bedeling, de periode waarin we leven vanaf de opstanding van Christus. Het spreekt namelijk over de situatie van Israël. Hoe zit het met Israël? Wat is Israël? En is Israël nog Gods volk? Zou je feitelijk kunnen vragen. Want ja, het Nieuwe Testament kennen wij natuurlijk heel goed. Dat, als gelovigen kennen wij dat erg goed. Maar het Oude Testament is voor ons vaak wat onbekender. Daarvan zeggen wij dan ook vaak, of daar wordt wel van gezegd, dat is bedoeld voor Israël. En dat is natuurlijk ook zo. Het neemt niet weg dat wij onze lering daar ook uit kunnen trekken. En het is zo... Het mag dan zo zijn dat het Oude Testament voor Israël is en over Israël spreekt. Het Nieuwe Testament is daar nog steeds plaats voor Israël. Dat is eigenlijk de vraag. Ik ga eerst maar eens lezen vanaf vers 11. Vanaf Romeinen 11. Daar staat, zo zeg ik dan, hebben zij... Israël, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Dat zij verre. Maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. En indien hun val de rijkdom is der wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Want ik spreek tot u heidenen, voor zover ik der heidenen apostel ben, ik maak mijn bediening heerlijk, of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enigen uit hem behouden mocht. Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? En indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig. En indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig. En zo enige der takken afgebroken zijn, en gij, een wilde olijfboom zijnde, in dezelfde plaats zijt ingeënt, en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mededeelachtig zijt geworden, zo roemt niet tegen de takken. En indien gij daartegen roemt, gij draagt de wortel niet, maar de wortel u. Gij zult dan zeggen, de takken zijn afgebroken, opdat ik zou ingeënt worden. Het is wel... Zij zijn door ongeloof afgebroken en gij staat door het geloof. Zijt niet hooggevoelende, maar vrees. Want is het dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, zie toe dat hij ook mogelijk u niet sparen. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. De strengheid wel over degene die gevallen zijn, maar de goede tierenheid over u. Indien gij in de goede tierenheid blijft. Anderszins zult ook gij afgehouden worden. Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden, want God is machtig om dezelve weder in te enten. Want indien gij afgehouden zijt uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen nature in de goede olijfboom ingeënt, hoeveel te meer zullen deze... die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geënt worden. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij uzelven, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de godloosheden afwenden van Jacob. En dit is hun een verbond van mij, als ik hun zonden zal wegnemen. Zo zijn zij wel vijanden aangaande het evangelie om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden om der vaderen wil. Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Want gelijkerwijs ook gijlieden eertijds goden ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door deze ongehoorzaamheid, alzo zijn ook deze nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat hij hun allen zou barmhartig zijn. Tot zover. En het is ook geen gemakkelijk gedeelte waaraan we begonnen zijn. Dat geef ik gelijk toe. Maar goed, als je een beetje bekend bent in de Bijbel, dan ken je waarschijnlijk die situatie van de heidenen en Israël. Zeg maar de verwisseling die plaatsgevonden heeft aan het begin van onze bedeling. Waarbij de zaligheid, zoals het dan heet, weggenomen is geworden van het volk Israël. En terechtgekomen is bij de heidenen, want daar gaat het hier over. En een bekende vraag is dan ook, is er dan nog een toekomst voor Israël? Dat is in de gemiddelde kerk, wordt dat negatief beantwoord. Dan zegt men, nee, er is geen toekomst meer voor Israël. Want de kerk is in de plaats gekomen van Israël. En dus is er geen toekomst meer voor Israël. Daar gebruikt men als argumentatie, gebruikt men daar onder andere voor, dat wij in de plaats van Israël gekomen zijn. Dit gedeelte over die takken van die wilde olijfboom, die geënt worden op die tamme of die goede olijfboom. En dan zegt men, zie je wel, de heidenen, de gemeente, de kerk is in de plaats gekomen van Israël. Maar het is wel vreemd dat ze dan tot de conclusie komen, er is geen toekomst meer voor Israël. Want als je even verder leest, staat er, is God dan niet machtig om dat ook weer andersom te draaien? Die takken die eerst afgesneden waren, het Joodse volk, Israël, dat die weer opnieuw in hun eigen olijfboom ingeënt zouden worden. Dus hoezo geen toekomst voor Israël? Tuurlijk is er een toekomst voor Israël. En men heeft dat in de theologie, heeft men dat allemaal weggeredeneerd. Profetieën uit het Oude Testament worden over het algemeen, worden ze vergeestelijkt. En er wordt van gezegd, is van toepassing geworden op de kerk. En niet meer voor Israël. Verlossing voor Israël, verlossing uit de ballingschap. Zeg maar, ja, dat is de verlossing, de terugkeer uit Babylonische ballingschap. Wanneer was dat? Na 70 jaren vanaf 606 ongeveer gerekend dan, hè? Klopt toch? Ja, zo ongeveer. Nou ja, 530 voor onze jaartelling. Is het Joodse volk teruggekomen uit Babylonische ballingschap. En dan zegt men, ja kijk, dat is de verlossing. Zo past men die profetieën in het Oude Testament allemaal toe en zegt, er is geen toekomst meer voor Israël. Nou ja, ik denk dat wij wel weten dat het niet juist is. Juist is, er is nog wel degelijk een toekomst voor Israël. Want wij leren uit de Bijbel dat de Messias zou komen. En die zou een troon hebben in Jeruzalem. Maar ja, wordt vergeestelijkt. Zeg ik dat dan maar weer. Dat wordt in de theologie over het algemeen vergeestelijkt. Hij zou een troon hebben in Jeruzalem. En hij zou vanuit Jeruzalem heersen over deze oude schepping. Dat is wat de Bijbel leert. En dus in Jeruzalem. En daar komt een Israëlitisch wereldrijk. Zegt het boek Daniël of Openbaring. Staat daar gewoon allemaal in. Dus dat is geen enkel probleem. Hoop ik tenminste. Maar als het al een probleem is, dan kan het probleem nog groter worden in deze hoofdstukken. Want dit is nog maar oppervlakkige problematiek. Want in deze hoofdstukken wordt het nog veel moeilijker gemaakt. Want dan wordt hier gezegd, ja, hoe kan dat nou dat de heidenen deel gekregen hebben aan de zegeningen die bedoeld waren voor Israël? Dat breng ik dan even in jullie herinnering. Hè? Dat is hoofdstuk 9, de eerste vers. Ik zoek ze nu niet op, maar ik zeg het dan even uit mijn hoofd. Daar wordt gezegd dat Paulus nogal bedroefd is over zijn broeders naar het vlees. En hij zegt, want hunner is de heerlijkheid en hunner is de zoonstelling en de beloften en allemaal dat soort dingen. Was allemaal aan Israël beloofd en nu, tussen aanhalingstekens, gaat het fout. Het evangelie werd gepredikt aan het Joodse volk in de dagen van de Heer Jezus. door de Heer Jezus, door zijn discipelen. En met name in de periode na de opstanding van Christus. Want voor de opstanding van Christus was er niet echt uitgebreide prediking. Niet zo. Als je het vergelijkt met de dagen na de opstanding van Christus en vanaf de Pinksterdag, zeg maar. Toen was er openbare prediking dat Jezus is de Christus. Dat mochten ze van tevoren, mochten ze dat trouwens nog niet eens zeggen, hè. Dat zei de Heer Jezus tegen Petrus. Petrus zei dat de Heer Jezus de Christus was. De Messias, de beloofde Messias, de beloofde verlosser uit het Oude Testament. En de Heer Jezus zei tegen Petrus dat hij daar niet over mocht spreken. Daar mocht pas over gesproken worden na de opstanding van Christus. Want toen werd hij namelijk de Messias. Maar goed, het evangelie is gepredikt geworden aan het Joodse volk. En het Joodse volk is ongelovig geweest, geworden, gebleven. Het is maar hoe je het zegt. Ik weet niet hoe wij over het Joodse volk en de Joodse religie denken, maar de Bijbel denkt daar niet al te positief over. Nee. Dit staat hier bijvoorbeeld in Romeinen 11 vers 9. En David zegt, hun tafel, dat wil zeggen hun cultuur, hun religie, hun wijze van doen. Want dat heeft alles van doen met een tafel, hè? Aan een tafel eet je. En eten is cultuur. Dat staat voor de cultuur. Als je bij een andere cultuur komt, dan ziet de tafel er anders uit. Dan zijn de tafelmanieren zijn anders. En bij de een moet je zitten, bij de ander moet je misschien liggen of staan bij de tafel. Of je moet je schoenen uit. Of allemaal dat soort dingen. En je maakt gebruik van, hoe heet dat? Etiketten?
Stokjes.
Ja, stokjes. Ja, dat is heel Oosters, ja. Ja.
Dat staat dan ook voor gemeenschap, omdat je met z'n allen
samen. Ja, en dat is wat een cultuur is. Een cultuur en een gemeenschap. Eten en drinken is inderdaad gemeenschap. En er staat een keer over de discipelen of over de apostelen, staat er van dat zij met de Heer Jezus gegeten en gedronken hebben. En dat vind ik altijd mooi, zo'n uitspraak. Want het gaat niet om het feit dat ze ooit een keer met hem aan tafel hebben gezeten. Het gaat erom dat ze het waren vrienden van elkaar. Het waren broeders, het was familie. Ja. Leven, gemeenschap met elkaar. Eten en drinken samen. Daarom vieren wij het avondmaal. Nou ja, dat vieren we nu niet. Maar als we vieren, dan vieren we het daarom. Omdat het uitbeelding is van de gemeenschap en het leven wat er is. Maar wat wou ik zeggen? Oh ja, die tafel, die Joodse tafel, die Joodse cultuur, die Joodse religie, hun wetten en inzettingen, waarvan wij misschien denken dat dat Bijbelse inzettingen zijn, want dat is het niet. Dat zegt de Heer Jezus zelf ook hoor, in de evangelie. En zegt hij, ja, Gods woord zegt dit en dat, maar jullie hebben er dit en dat van gemaakt. Ze hebben het veranderd. Ze hebben Gods wet veranderd. Ze hebben Gods woord veranderd. Dat is niet leuk om te zeggen. Er is ook geen kritiek op de Joden individueel of op het Joodse volk. Helemaal niet. Het is gewoon een vaststelling van een feit. Het is gewoon wat er in de Bijbel staat. En de Heer Jezus die veracht het. En waarschuwt er zelfs voor. Voor de leer van de Farizeeën. Dat staat toch? Voor de leer van de Farizeeën. Het zuurdeesem noemt hij het. Zuurdezen van de Farizeeën en van de Sadduceeën, de Joodse geleerden, de theologen van die tijd. Daar waarschuwde de Heer Jezus voor. En die cultuur die werd hen tot een strik en tot een val en tot een aanstoot en tot een vergelding, staat er in vers 9. Ze kwamen namelijk omdat zij zo vasthielden aan de wet en aan hun eigen religie. Stond hen dat in de weg om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Want geloof in de Heer Jezus Christus heeft niks van doen met de buitenkant van wat de mens doet. Maar heeft alles van doen met het hart. En wat zei de Heer Jezus van het Joodse volk? Van buiten, zij zijn wit gepleisterde graven, een graf die mooi wit opgepoetst is. Maar van binnen in de grafkist heerst de dood. En dat zei de Heer Jezus over het Joodse volk. Van buiten schijnt gij de mensen wel rechtvaardig. En ze, nou ja, dan komt het allemaal omhoog. Hè? Wat staat er nog meer? Dat ze in lange gewaden, et cetera, op de hoeken van de straten gingen bidden, et cetera. Allemaal dat soort dingen. Dit heeft niks met het geloof in de Heer Jezus Christus te maken. Geloof in de Heer Jezus Christus heeft te maken met het hart, met overgave, met nederigheid. Met hoeren en tollenaars, hè, leert de Bijbel. Met mensen die er niks van gebakken hebben in hun leven. Die kunnen bij de Heer Jezus terecht. Ja, je moet wel eerst erkennen dat je ziek bent. Ja, want die gezond zijn, die hebben de medicijnmeester niet nodig, staat er. Maar die ziek zijn, die hebben een medicijnmeester nodig. En wij zijn ziek, en dat kunnen we erkennen of niet. Dat is aan onszelf, maar de Bijbel leert dat we ziek zijn. Ja, we gaan ooit een keer dood. Het lijkt me toch genoeg argument om te bewijzen dat wij ziek zijn. Op een of andere manier, dat er iets niet helemaal goed gaat. En dus, wat hebben wij nodig? Verlossing. Kunnen wij niet zelf tot stand brengen. Maar wij zijn afhankelijk van de genade die de Heer ons aanbiedt. En daar is Hij zeer rijkelijk mee, met die genade. Voor een ieder die wil. Maar goed, het Joodse volk kreeg datzelfde evangelie ook aangeboden. Maar accepteerde dat als volk niet. En dan komen wij in de problemen. In die zin namelijk dat we zeggen, nou ja, maar het Oude Testament heeft toch allemaal beloften gedaan aan Israël. En hoe moeten die beloften nou vervuld gaan worden? Want het Joodse volk, Gods volk, want het was zijn eigen volk. Toen het geroepen werd bij de uittocht uit Egypte, zei de Heer, dit is mijn volk. Alle volken zijn van mij, maar ik geef jullie een specifieke positie. Positie van koninklijk priesterlijk volk. Die positie hebben ze altijd gehouden. Tot aan de eerste komst van de Heer Jezus Christus. Toen zijn zij namelijk uit dat ambt gezet. En is de wijngaard verhuurd geworden aan andere landlieden. Om het even met een gelijkenis te zeggen. Maar is het evangelie, is het woord van God in één keer ergens anders terechtgekomen. En het Joodse volk ja, is terzijde gesteld, zeggen wij dan. Nou ja, tot zover nog niet zo'n groot probleem. Maar het probleem zit hem in het feit. Ja, het probleem zit hem in het feit dat de Heer toch wel allemaal beloften gedaan had aan Israël. En is de Heer dan wel trouw aan zijn woord? Want de Heer zegt, ik zal dit, ik zal dat, ik zal zus en ik zal zo. Aan Israël doen. Ik zal koninkrijk oprichten. Ik zal Israël tot zoon stellen. Onder het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond is aangebroken. Maar ja, voor Israël is er nog geen plek onder het nieuwe verbond. Of toch? Maar goed, daar wordt hij ingewikkeld. Want dan komen we natuurlijk bij het verschijnsel terecht dat Israël, wat wij Israël noemen, het Joodse volk, dat is niet het volledige Israël. En die geschiedenis, ja, die hoor je nooit ergens, maar Israël bestaat uit 12 stammen en het Joodse volk zijn maar 2 van de 12 stammen, hooguit 3. 2 en een beetje, ja. Juda, Benjamin en Levi. Dat is algemeen bekend. Er zijn ook nog 10 andere stammen van Israël. Waar profetieën genoeg over zijn. Maar die zijn we volledig uit het oog verloren. Omdat die 10 stammen van Israël 722 voor onze jaartelling al in ballingschap zijn gegaan. Eruit gestuurd zijn door de Heer. En daarna heeft niemand er meer wat over gezegd. Maar er zijn toch profetieën over Israël, die 10 stammen van Israël. Ja, dat vergeestelijken we gewoon. Dat gebeurt, dat staat in de theologische boekjes. En ja, zeg maar ja, het is wel aan Israël gezegd, maar het wordt vervuld aan ons, aan de kerk. En het verhaal van die 10 stammen van Israël, om dat direct maar even weer te vertellen. Het verhaal is namelijk dat die 10 stammen van Israël, dat andere deel dus van Israël, met Efraïm aan het hoofd, dat is allemaal heel belangrijk, de hele Bijbel door is, dat speelt dat een enorme rol. Met Efraïm aan het hoofd, die het eerst geboorterecht hadden, die 10 stammen van Israël, die zijn weliswaar in ballingschap gegaan, zijn de naam Israël kwijtgeraakt. En zijn dus heidenen geworden. En zijn daarna in de geschiedenis bekend geworden onder niet-Israëlitische namen. Gewoon onder heidense namen, heidense volkeren. En in het bijzonder de volkeren die hier in West-Europa terecht zijn gekomen. Ik las van de week nog dat de... ging over de Saksen. Ja, van de Saksen, ja, daar vermoedt men van dat ze afkomstig zijn uit Armenië. Nou ja, dat ligt bijna in het gebied waar die 10 stammen van Israël naartoe zijn gevoerd. Dat is ongeveer hetzelfde gebied over de Caucasus. Daar komen trouwens alle westerse volkeren vandaan. De blanken, de Caucasians. En het verhaal is dat die 10 stammen van Israël, dat die weliswaar in ballingschap zijn gegaan, maar daarna verder getrokken zijn en uitgegroeid zijn tot een grote menigte, wat de Bijbel ook profeteert. Ze zouden uitgroeien tot een volheid van volkeren. Alleen ze zouden niet meer bekend staan onder de naam Israël. Het zouden namelijk heidenen worden. En ja, dat heeft men gemist in de wereldgeschiedenis, dat het Israël is die hier in West-Europa, die blanke bevolking die de afgelopen 2000 jaar de wereld geregeerd heeft, aan het hoofd van de wereld stond. Dat is toch zo ongeveer geweest, of niet? Uitzonderingen dagen later natuurlijk, maar over het algemeen, ja... En die blanke volkeren in West-Europa, dat zijn die 10 stammen van Israël. Die zijn daar hier naartoe getrokken. En of wij daar deel van uitmaken, ja, dat doet er niet toe. Maar dat is een onderdeel van Gods plan. Alleen dat is iets wat niet meer zo concreet in de Bijbel staat. En daarom missen wij het. En in deze hoofdstukken wordt er nogal geregeld verwezen naar die 10 stammen van Israël. Naar dat deel wat al veel eerder namelijk uit het ambt gezet is. Want wij hebben het over... Paulus hier ook hoor, heeft het over Israël. Maar hij bedoelt het Joodse volk, de 2 stammen. En hij zegt daarvan, die zijn uit de bediening gezet. Zijn uit de priesterlijke ambt gezet. Maar dat andere deel van Israël, die 10 stammen van Israël, die eigenlijk ook de naam Israël met veel meer recht droegen. Die 10 stammen, die zijn al veel en veel eerder uit dat... ambt gezet van koninklijk priesterdom. Dat was namelijk al bij de Assyrische ballingschap. Zijn ze heidenen geworden. Niet meer Gods volk. God zegt, jullie hebben afgedaan. Jullie behoorden wel tot mijn volk. Maar die 10 gaan er vanaf. En toen hield de Heer nog 2 over. En dat is uiteindelijk het Joodse volk in de dagen van de Heer Jezus. Maar dat is niet geheel Israël. Alleen ja, net wat ik zeg, dat missen wij. Omdat dat niet uitgebreid in de Bijbel vermeld staat hoe dat gegaan is. Maar we blijven wel met heel veel vragen zitten, zeker in deze hoofdstukken. Want in deze hoofdstukken wordt gezegd dat het evangelie is terechtgekomen bij de heidenen. Hoe kan dat nou? Want de Heer had toch beloften gedaan aan Israël? Dan zou het evangelie toch bij Israël terecht moeten komen? En het punt is nou juist dat die heidenen waar het evangelie terechtgekomen is, dat zijn in het bijzonder die heidenen die eertijds Israël waren. Gij die eertijds verre waard, staat er dan. Zijn nu nabijgebracht. Of gij... heidenen die vervreemd zijn van het burgerschap Israëls. In Efeze hoofdstuk 2. Hoezo vervreemd van het burgerschap Israëls? Nou ja, omdat ze op een of andere manier die heidenen, waar Paulus het altijd over heeft, waarbij je ook afvraagt over wie, welke heidenen heeft hij het nou? Niet over alle heidenen. Hij heeft het namelijk over een bijzondere categorie heidenen. Namelijk die heidenen die eertijds Israël waren. En dat is waar het hier over gaat. En waar het in hoofdstuk 9 en 10 ook al over ging. Ik bedoel, we hebben daar uitgebreid bij stilgestaan. We hebben weet ik veel hoeveel schriftverwijzingen allemaal opgezocht. En mijn moeilijkheid is natuurlijk nu ook een beetje, eerste keer in het nieuwe seizoen, om die basis weer te leggen voor al die schriftplaatsen waar er allemaal naar verwezen wordt. Kan ik natuurlijk niet weer elke keer gaan doen, dus dat maakt het lastig. Maar goed, dat is toch waar Paulus het over heeft, dat de zaligheid terechtgekomen is bij de heidenen, maar wel bij die heidenen die eertijds Israël waren. En op die wijze houdt God zich ook aan zijn woord namelijk. Hoewel iedereen denkt dat het verkeerd loopt, loopt het toch goed. Alleen niemand weet het. Daarom heet het ook een verborgenheid. Dat is alles wat God in onze bedeling doet. Onze bedeling heet ook de bedeling der verborgenheid. Want punt 1, God is verborgen. Wij zien hem niks, niet. Wij horen niks van hem. Hij doet niks. Ja, precies, hij doet niks. Ofwel, wat doet hij dan?
Aan de wereld niet.
Nee. Wijs eens wat aan in de wereld, op televisie of weet ik. Wat doet hij dan? Aan de ellende in deze wereld? Niks. Het heet de bedeling der verborgenheid waar wij in leven. De Heer Jezus Christus is opgestaan uit de dood, is naar de hemel gegaan en die zou al zo wederkeren, maar in de tussentijd verbergt hij zich. Hij zou toch een koninkrijk oprichten? Ja, de koninkrijk heeft hij opgericht, alleen het koninkrijk is ook verborgen in onze dagen. Verborgen in de hemel namelijk. En dat is van bijzonder belang om dat soort dingen te weten, ook voor je eigen persoonlijk leven. Omdat je toch een goed beeld moet hebben, of zou moeten hebben, van wie de Heer is, wat hij doet, om daarna in zijn werk betrokken te zijn. Nou ja, goed, dat over de verborgenheid. Even naar vers 11 dan maar. Daar staat, zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld, zij, Israël. Paulus noemt het steeds Israël in deze hoofdstukken, maar het is uit de context duidelijk dat hij spreekt over het Joodse volk, de twee stammen van Israël. En als hij hier over Israël spreekt, dan heeft hij het niet over de 10 stammen van Israël, want die 10 stammen van Israël waren de naam Israël al lang kwijt. Hebben zij, het Joodse volk, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Was het dan Gods bedoeling dat Israël zou struikelen, zou vallen? Nee, dat niet. Want daarom werd hun het evangelie ook gepredikt, opdat zij tot geloof zouden komen. Maar zij struikelden over het evangelie, zij namen aanstoot aan de Heer. En het gevolg daarvan is, de rest van vers 11, maar door hun val is de zaligheid, is het evangelie terechtgekomen bij de heidenen, om hen tot jaloersheid te verwekken. Sluit aan bij hoofdstuk 10 vers 19, waar staat, maar ik zeg, heeft Israël, het Joodse volk, heeft Israël het niet verstaan? Mozes zegt eerst, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door degene die geen volk zijn. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. Vind ik altijd leuk, want dan is de vraag, is het nou wel of geen volk? Wordt het Joodse volk nou tot jaloersheid verwekt door heidenen in het algemeen of door een heidens volk? Want er staat, door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En als je dat naast 11 vers 11 legt, dan blijkt dat de heidenen hen tot jaloersheid zouden verwekken. Maar in hoofdstuk 10 vers 19 staat dat het door een onverstandig volk zou gebeuren. En het idee, de gedachte die daarachter ligt, is uiteraard dat er een heidens onverstandig volk is. En dat komen we weer uit bij die 10 stammen van Israël. Die heidenen geworden zijn, die onverstandig zijn, omdat zij de wet niet meer hadden. En door dat volk zou het Joodse volk tot toorn verwekt worden. Vers 11. Dat zij verre, maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. Een andere fout die gemaakt wordt bij dit vers is dat men denkt dat vanaf de verwerping van de Messias door het Joodse volk, dat vanaf toen moment de zaligheid naar de heidenen gegaan is, in die zin dat de heidenen vanaf dat moment tot geloof kunnen komen of iets dergelijks. En dat is ook een groot misverstand. Als hier staat dat de heidenen dat de zaligheid de heidenen geworden is, dan wil dat niet zeggen dat de heiden dat de zaligheid, dat het evangelie aan de heidenen gepredikt wordt. Nee, want als het Joodse volk wel tot geloof was gekomen, was het evangelie ook aan de heidenen gepredikt. Wat hier bedoeld wordt, is dat de zaligheid bij de heidenen terechtgekomen is als zijnde hun beheer. Zoals eertijds het Joodse volk het woord van God had. Zij hadden de wet, zij hadden het woord van God. Zij waren koninklijk, priesterlijk volk. Officieel, van Gods wegen, waren zij aangesteld in die bediening, in die positie. Of moet ik weer de gelijkenis van de wijngaard erbij halen? Beheer deze wijngaard. Regel het, dat het goed komt. Met de druiven en met de wijn, dat er ook leven tot stand komt. Maar men beheerde het niet goed, het Joodse volk niet. En dan staat er ook van, nou, wat zal de heer van de wijngaard nou met die landlieden doen, die wijngaard niet fatsoenlijk beheren? Wat zou de heer met het Joodse volk doen? Nou, dan staat erbij, dan gooit hij ze eruit en dan zet hij andere figuren in die wijngaard, om die wijngaard te beheren. En dan staat erbij, dat andere volk, staat ook volk, staat er dan. Het is, ik zoek het weer niet op, maar het is Matteüs 21, meen ik, waar die gelijkenis staat. Maar er staat, de wijngaard zal van u weggenomen worden, of het koninkrijk zal van u worden weggenomen en gegeven worden aan een ander volk, dat wel zijn vruchten zou voortbrengen. Het Joodse volk bracht geen vrucht voort. En daarom ging het evangelie naar een heidens volk toe, in beheer van een heidens volk, en dat heidense volk zou het evangelie prediken aan, in de eerste plaats, het Joodse volk. Daarna ook aan alle andere volkeren, maar in de eerste plaats aan het Joodse volk. En dat dat als resultaat heeft dat zij tot jaloersheid verwekt worden, ja, dat is vanuit Joods perspectief logisch, omdat men ziet ons bij wijze van spreken met een Bijbel aankomen en zegt dan van, hé, maar die was van mij. Dus die Torah en zo, dat is van ons. God van Israël. En jullie lopen nou mij te verkondigen iets over de God van Israël. Dat is natuurlijk omgekeerde wereld in hun ogen. Maar dat is wel wat de Heer gedaan heeft. En dat is al een feit. Het feit al dat het gewoon bij heidenen terechtgekomen is, waardoor de Joden tot jaloersheid verwekt worden, dat is natuurlijk al. Ik moet zo zeggen dat de heidenen het evangelie prediken aan Joden, dat is al een reden voor de Joden om jaloers te worden. Maar als daarna ook nog blijkt dat het evangelie terechtgekomen is bij een broedervolk van het Joodse volk, ja, dan is de jaloezie in de toren nog groter. En toen zaten we weer met onze gedachten bij de gelijkenis van de verloren zoon. Ja, vader had twee zonen, de oudste en de jongste. De jongste ging er vandoor. En die oudste is heel duidelijk een beeld van het Joodse volk. Want die wordt aan het, want je weet hoe dat ging. Die jongste die ging er vandoor. Die zegt, pa, geef mij alles. Die ging er vandoor. Die maakte er een zootje van. En die andere zoon, die doet altijd netjes wat zijn vader gezegd heeft. Staat er allemaal bij. Dus overduidelijk een type van het Joodse volk. Netjes volgens de wet en volgens de regels, altijd keurig vader gediend. En dan komt die jongste zoon, die komt uiteindelijk tot inkeer. Die denkt, hé, ik ga terug naar mijn vader. En vader staat er met open armen op te wachten. En die zegt tegen die zoon van, ga eens wat... Maak de feestparty even in orde, want we gaan feest vieren. Slacht wat en weet ik veel wat. We gaan feest vieren, want deze, mijn zoon, hij was dood, maar is weer levend. Hij was verloren en is gevonden. En we zouden dus feest moeten vieren. Maar die oudste zoon wordt stikjaloers, wordt toornig op zijn broertje. Omdat het kleine broertje boven hem gesteld wordt. En dat is precies de situatie van aan de ene kant het Joodse volk en aan de andere kant de 10 stammen van Israël. Die 10 stammen van Israël, die zijn inderdaad ergens bij de varkens gaan leven, om zo te zeggen, tussen de heidenen. Het zijn heidenen geworden. Niks meer van gehoord, heel lang. Vader wist heus niet hoe het met zijn zoon was. En toch op een gegeven moment komt die jongste zoon komt tot inkeer. En krijgt een positie boven die oudste zoon. Boven het Joodse volk, overdrachtelijk gesproken. Nou ja, daar zijn er wel veel en veel meer typen en beelden van die dat illustreren. Maar goed, ja, die kunnen we natuurlijk onmogelijk allemaal bij langs gaan. Maar het gaat er maar om dat dan duidelijk moet zijn dat die heidenen... die de 10 stammen van Israël vertegenwoordigen, of die de 10 stammen van Israël zijn, als zij het evangelie prediken aan de Joden, dan is de jaloersheid van de Joden naar die 10 stammen van Israël nog groter. Want het blijkt ook nog een broedervolk te zijn. Eigenlijk hetzelfde volk wat ooit een keer gesplitst is geworden. Dus dan is de jaloezie nog groter. Het is niet voor niets dat er bijvoorbeeld in Handelingen 13 staat: ziet, ik werk een werk in uw lieder dagen, een werk het welk gij niet zult geloven indien het iemand u verhaalt. Omdat het voor een Jood onvoorstelbaar is dat er nog wat van dat deel van Israël, dat andere deel van Israël terechtgekomen is. Maar daar is wel degelijk wat van terechtgekomen. Daar is namelijk de gemeente uit voortgekomen. De gemeente, de kerk of het christendom, hoe je dat dan maar zegt. De godsdienst van de blanken. En de blanken namen overal hun godsdienst mee over de gehele wereld. Hun evangelie. En dat is de situatie in onze bedeling. En daar komen we ook nog op naar aanleiding van die twee olijfbomen. In vers 12, daar staat: en indien hun val, de val van het Joodse volk, de rijkdom is der wereld... Hier wordt het algemeen gezegd. Hier wordt het woord heidenen vervangen door het woord wereld. En er wordt gezegd dat het een rijkdom is voor de wereld. Dat het Joodse volk ongelovig is geworden en verworpen is. Verworpen in de zin van niet meer het koninklijk priesterlijk volk. Want het Joodse volk is niet verworpen in de zin... alsof de Joden niet meer tot geloof kunnen komen. Maar dat is ook zo'n misverstand. Hè? Dan zegt men, ja, God heeft het Joodse volk verworpen... en dan kunnen de Joden in één keer niet meer tot geloof komen of zo. Dat kan niet. Want de Joden zijn verworpen. En dan zeg ik weer, nee, het gaat niet om individuen. Het gaat over het volk als volk met de regering aan het hoofd. En op dat niveau... zijn al deze uitspraken ook in deze hoofdstukken. Het gaat niet over individuen, het gaat over volkeren. Het gaat over het volk, het Joodse volk als volk. Indien hun val, het feit dat zij uit de bediening gezet zijn, de rijkdom is der wereld en hun vermindering, dat is een ander woord voor val dan, het feit dat ze naar beneden zijn gezet, dat ze verlaagd zijn geworden, dat ze een lagere positie hebben ontvangen. En hun vermindering, de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. En Paulus zegt hier ook mee, ja, dat betekent dus ook niet dat je het evangelie niet hoeft te prediken aan de Joden. Hij zegt juist wel. Juist aan de Joden zouden wij het evangelie prediken. Daarmee moet ik ook direct weer opmerken dat Paulus niet het idee heeft van, als wij het evangelie prediken nu aan de Joden, dan kan het wel zijn dat het Joodse volk tot geloof komt. Als volk. Die volheid waarover hij hier spreekt. Paulus weet ook heel goed dat dat in onze bedeling niet aan de orde is. Want hij zegt in vers 13 en 14, zegt hij, want ik spreek tot u heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben. Ik maak mijn bediening heerlijk, of ik enigszins mijn vlees, het Joodse volk, tot jaloersheid verwekken en enigen uit hen behouden mocht. Paulus wist drommels goed dat het maar om enkelingen ging en gaat. Hoezeer wij ook het evangelie prediken aan de Joden, misschien zelfs in Israël of in Jeruzalem, het Joodse volk als volk zal niet tot geloof komen. Dat wacht namelijk op andere dingen. Dat wacht ook op een bepaald tijdstip, maar dat wacht ook op andere situaties. En die situatie wordt hier in Romeinen 11 met die olijfboom gedeeltelijk beschreven. Want je hebt meer schriftgedeelten nodig om dat goed te verstaan. Maar het wordt wel degelijk beschreven hier zo. Het Joodse volk als volk komt namelijk, weten wij uit andere profetieën, pas tot geloof aan het einde van de 70ste week van Daniël. Maar ja, dan zit je weer helemaal in andere profetieën. Maar die toch van wezenlijk belang zijn om dit soort dingen te verstaan en ook te plaatsen. De profetie van Daniël 9 over de 70 weken is een van de belangrijkste profetieën met betrekking tot de chronologie. En die 70ste jaarweek, die laatste 7 jaren voor de Joden, voor Jeruzalem en het Joodse volk, die laatste 7 jaren zijn nog steeds niet aangebroken. Ja, de 69 weken zijn om, maar de 70ste week, die laatste 7 jaar, die zijn nog niet aangebroken. En die zullen pas in de toekomst aanbreken. Met als resultaat aan het einde van de 70ste week, staat er ook keurig bij in Daniël 9, dat het Joodse volk eindelijk tot geloof is gekomen. Dat de ongerechtigheden verzoend zijn, et cetera. Maar dat is pas dan. En zover is het dus nog niet, en dat weet Paulus ook heel goed, en daarom schrijft hij dat hij hoopt om enigen uit hen te behouden. Vers 15, waar staat, want indien hun verwerping, de verzoening is der wereld, de verwerping van het Joodse volk, wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? Het is een zeer algemene uitspraak hier, waar Paulus wel degelijk op zin speelt, is dat als het Joodse volk ooit een keer zal aangenomen worden, dus weer terug in de bediening wordt gezet, tot geloof komt, dan is het resultaat daarvan het leven uit de doden, staat hier. Als je dat mij vraagt, is dat een hele algemene uitdrukking voor alles, alle zegen die tot stand komt op het moment dat het Joodse volk tot geloof komt. Dan breekt het koninkrijk op adem aan, zal het evangelie gepredikt worden aan alle volkeren, zal de Heer zichtbaar op aarde zijn om zijn koninkrijk op te richten. Dan zal deze dode wereld, zou eindelijk leven uit de doden ontvangen. Ook als geheel. Want dat is nu niet het geval en dat zal in onze dagen ook niet gebeuren. Dat gebeurt pas in de wederkomst van Christus. Het is niet het aannemen van het geloof. Want er zit namelijk een verschil tussen, inderdaad, bijvoorbeeld in vers 11, hè, daar staat, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden. Er wordt over twee dingen gesproken. Aan de ene kant gestruikeld, je struikelt eerst en daarna val je. En het idee is dat het struikelen is het ongeloof, want men nam aanstoot aan de Heer Jezus. Dat is dus het ongeloof. En op basis van het ongeloof heeft de Heer hem uit de bediening gezet. En zijn ze dus gestruikeld. Het zijn twee dingen. En dat aannemen en verwerpen, dat is dus niet het feit dat ze tot geloof komen, maar het feit dat ze weer in de bediening gesteld worden. De moeilijkheid eraan is dat die twee dingen wel samenvallen.
Maar wat wordt er dan aangenomen?
Het volk. Okay. Het volk wordt aangenomen door de Heer weer terug in de bediening.
Zo als priestervolk ingesteld.
Ja. In vers 15 staat, want indien hun verwerping... En het woord verwerping, het gaat over de verwerping van het Joodse volk. En de verwerping was niet het ongeloof van het Joodse volk. De verwerping is dat de Heer op basis van het ongeloof van het Joodse volk het Joodse volk aan de kant heeft gezet. In Hosea 4 vers 6 is wel leuk om er even naast te leggen. En dan gaan we ook zo pauzeren. Hosea 4 vers 6. Daar wordt gesproken, heel Hosea gaat over de 10 stammen van Israël. Niet over Juda, over het Joodse volk. Maar specifiek over de 10 stammen van Israël. En hier in Hosea 6 wordt eigenlijk de verwerping van de 10 stammen benoemd. En dat was dus in 722 voor onze jaartelling, toen de 10 stammen van Israël in ballingschap gingen. Daar staat mijn volk, maar let goed op, dit gaat niet over het Joodse volk. In Hosea gaat het over de 10 stammen van Israël. Efraïm, dan wel Israël, want die naam droeg het in die tijd. Mijn volk is uitgeroeid, of zal uitgeroeid worden, want ja, het is een profetie. Hè? Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. En terwijl gij de kennis verworpen hebt... Gij hebt het woord van God niet aangenomen. Heb ik ook u verworpen? En wat houdt dat verwerpen dan in? Dat staat er dus hier mooi achter. En daarom zoek ik het even op. Heb ik ook u verworpen? Wat betekent dat dan?
Welk vers zit je nou precies? Want
Hosea 4 vers 6.
4 vers 6, oké.
4 vers 6, ja. Mijn volk is uitgeroeid. Ja, uitgeroeid is trouwens een beetje verkeerd vertaald. Ja, het betekent zoiets als stom worden. Wordt de mond gesnoerd. Of afgesneden.
Ja, ontworteld, toch? Als je iets uitroeit, dan ruk je het uit de grond.
Ja, het is niet uitgeroeid in de zin van dat er geen leven meer bestaat. Dat de mensen allemaal overleden zijn of zo.
Nee, maar in verband met dat ambt, wat ze, het priesterambt wat ze bedienden.
Ja.
Is stom worden bij het, omdat ze dat niet meer doen. Dus niet meer.
Ze spreken het woord van God niet meer. Ze dragen geen vrucht meer. Mijn volk is afgesneden of stom gemaakt, omdat het zonder kennis is. Terwijl gij, die 10 stammen van Israël, heeft niks met het Joodse volk te maken hoor. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen. En verwerpen betekent dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. Terwijl gij de wet uw gods vergeten hebt, zal ik ook uw kinderen vergeten. Die zegt, tot ziens. Je wil niet? Nou, dan ga je maar weg. Dat was wat de jongste zoon van die verloren zoon ook. Nou, ik ga er vandoor, pa. Nou, dan ging die. Maar komt daar ooit nog een keer in? Ja, er wordt ook in Hosea beschreven dat de 10 stammen van Israël ook ooit een keer tot geloof zouden komen. Net als die verloren zoon. Alleen die verloren zoon, die 10 stammen van Israël, die hebben heel lang ergens op de achtergrond gezworven. Helemaal onbekend. Maar komt wel in één keer weer tevoorschijn. Maar verwerpen betekent dus uit het priesterambt zetten. En hier in Hosea wordt gesproken over het uit het priesterambt zetten van die 10 stammen van Israël. En aan het begin van onze bedeling is het Joodse volk uit die bediening gezet. En toen was de vraag, wie staat er nou in de bediening? Wie is nou Gods volk? Nou, en dan zegt de Romeinen 9, zegt, nou, degene die ooit een keer al uit het ambt zijn gezet, die wordt nu weer aangenomen. Dat staat daar. Op basis van Hosea.
Maar Ewout.
Ja.
Welke van de 10 stammen had dan een priesteraam?
Welke van de 10 stammen? Het hele volk had het priesteraam. Ja, maar het priesteraamt. Ja, 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 precies. Dan heb je het over het priesteraamt binnen Israël. Maar Israël als volk.
Ten opzichte van de wereld.
Ja, Israël als volk was een priesterlijk volk. Toen de Heer Israël, alle 12 stammen, uit Egypte riep. Toen zei de Heer: gij zijt een koninklijk priesterlijk volk. Als volk, als geheel. En daar heb je allerlei niveaus in. Wat heb je het over? Is Israël een koninklijk volk? Ja, dan nemen we bijvoorbeeld even de dagen van Salomo als voorbeeld. Israël was de hoofd van de wereld. Koninklijk volk. Maar welke stam binnen Israël had de koninklijke bediening of koninklijke positie? Dan komen we terecht bij Juda. Israël, is er een priesterlijk volk? Ja, Israël als geheel is een priesterlijk volk. Zou het evangelie prediken of het woord van God prediken, bewaren, op allerlei manieren. Maar binnen dat volk waren het weer de levieten die verantwoordelijk waren om dat woord van God te bewaren.
Dus als binnen de levieten.
En binnen de levieten heb je nog weer de Aaronieten, stam van Aaron. En binnen de stam van Aaron heb je nog weer de hoge priester.
Russisch principe is dat.
Ja, het is, ja, of een ui. Ja, precies, ja. Dat is het, ja. Ja. Maar in Hosea wordt gesproken over het volk als volk. En dat kan soms voor moeilijkheden zorgen, omdat dat de vraag is over welk niveau gaat het, zeg maar. Maar zeker hier in Romeinen 9 tot en met 11 gaat het steeds over het volk als volk. En dat betekent ook niet alle leden van het volk. Dat betekent in de eerste plaats de overheid. Die bepaalt namelijk wat het volk gaat doen. Gaat Amerika, Syrië, een pak op zijn sodomieten geven? Wie is Amerika? Zijn dat alle Amerikaanse citizens, burgers? Nee. Misschien is meer dan de helft tegen en gaat Amerika toch doen. Heeft Amerika dan Syrië aangevallen? Ja. Was iedereen het ermee eens binnen Amerika? Nee. Maar daarom heeft Amerika nou wel dat gedaan. Het Joodse volk heeft het evangelie afgewezen. Waren er dan geen Joden die tot geloof kwamen? Ja, heel veel. Die waren het gewoon niet eens met hun eigen regering. Dus het gaat niet om individuen, maar het gaat over het volk als volk. En die zegt, nou is genoeg uit het priesterambt. Die fariseeën en die sadduceeën, hoofd van het Joodse volk, wordt eruit gegooid. Konden ze dan niet meer tot geloof komen? Ja hoor, dat kan iedereen. Dat verandert er niet aan. Het heeft niks van doen met onze persoonlijke zaligheid, maar heeft van doen met het feit dat God een plan heeft. En God heeft zijn woord in deze wereld gezonden aan een volk. En God heeft belofte gedaan aan dat volk. Zo van, ik ga dit met jullie doen, ik ga dat met jullie doen, ik ga zus met jullie doen, ik ga zo met jullie doen. Allemaal positieve dingen, allemaal zegeningen. In u zullen alle volkeren gezegend worden. Nou, en eerst zijn die 10 stammen al weg. En aan het begin van onze jaartelling is het Joodse volk ook uit de bediening gezet. En wat bleef er toen over? Ja, dan zeggen wij, het evangelie is de wereld ingegaan naar de heidenen. Het is ook zo, maar in het bijzonder terechtgekomen bij dat verborgen deel van Israël, wat al lang geen Israël meer heette. Namelijk bij die wilde olijfboom waar straks over gesproken wordt. Het is niet voor niets dat het allemaal in beeldspraak gebeurt. Maar goed, daarover straks na de pauze. Vanaf vers 16 komen wij in het gedeelte van de 2 olijfbomen. Ook niet het makkelijkste gedeelte, ik geef het meteen toe. Nee, ik heb ook nog geen groene vingers, dat komt er ook nog eens bij. Nee, maar er wordt in beeldspraak gepraat en je moet die hoofdstukken begrijpen. Je moet je moet heel wat van de profetieën van het Oude Testament, dat moet je allemaal kennen in deze hoofdstukken. Ja, daar hebben we de voorgaande keren uitgebreid allemaal bij stilgestaan, hoofdstuk 9 en 10. Hoeveel daar wel niet verwezen wordt naar het Oude Testament, naar profetieën. Kijk, dat kan ik natuurlijk onmogelijk nu gaan doen, hè. Dus het wordt alleen de conclusie, want daar is Paulus ook aan toegekomen. Hij zegt in vers 16, en indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig. Eerstelingen wil zeggen de eerste vruchten van de oogst. Dus van de tarwe of van de gerst of wat dan ook maar. Waar men dan maar deeg van maakt en daarna brood van maakt. Paulus legt niet uit wat het is. Dus daar mogen we zelf doen. Ja, nee, ik bedoel... Er zijn zoveel dingen hier in deze hoofdstukken die niet goed uitgelegd worden door Paulus zelf, maar die je door middel van schrift met schrift vergelijken op een gegeven moment tot een slotconclusie moet komen. Dat je een idee krijgt waar het over gaat. Hij zegt eerst, indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig. Nou, de gedachte is uiteraard, als de kern van iets heilig is, dan is ook wat daaruit voortkomt heilig. Daarna komt precies hetzelfde, maar dan een andere beeldspraak. Dan staat er, indien de wortel heilig is, de wortel van een olijfboom namelijk, zo zijn ook de takken heilig. Je zou kunnen zeggen, indien de wortel heilig is, zo is ook de boom heilig. Zo zijn ook de takken heilig, zo zijn ook de bladeren heilig, zo zijn ook de vruchten heilig. Het idee is, als het beginsel heilig is, is wat eruit voortkomt ook heilig. En het idee is, denk ik, dat die eerstelingen, dan wel die wortel, dat dat te maken heeft met de beloften van God gedaan aan Abraham, Isaac en Jacob. Want dat zijn namelijk de wortels van Israël. Men beroemt zich daar ook op, hè? Wij zijn kinderen van Abraham. En als wij kinderen van Abraham zijn, dan zijn wij toch ook heilig. Dan zijn we toch ook goed. Of dan zijn we toch bevoorrecht of wat dan ook maar. En dan zegt de Heer, nou ja, dat maakt niet zoveel uit hoor. Hoe zegt de Heer het ook?
Van deze stenen
zou ik zelfs kinderen van Abraham of zo kunnen maken. Hè? Zo'n vreemde uitspraak. En soms wordt er ook eens een keer een uitspraak gedaan. Is dat niet bij Zacchaeus? Die zat in een wilde olijfboom. Dus heb je ook een connectie met een wilde vijgenboom. Dat was dan geen wilde olijfboom, maar een wilde vijgenboom. En volgens mij werd tot Zacchaeus gezegd, deze is waarlijk een zoon van Abraham. Ook zo'n merkwaardige uitspraak. Maar goed. Indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig. En indien de wortel van de olijfboom heilig is, zo zijn ook de takken heilig. Dus wat er voortkomt uit die beloften die gedaan werden aan Abraham, Isaac en Jacob, daar is Israël uit ontstaan. En daar is ook het Joodse volk uit ontstaan. Kijk, en dat die eerstelingen en die wortel, dat dat een beeld is van Abraham, Isaac en Jacob en de beloften die aan hen gedaan zijn, dat leid ik bijvoorbeeld af uit vers 28... Waar staat, zo zijn zij wel vijanden aangaande het evangelie om uwentwil, het Joodse volk, vijanden aangaande het evangelie. Maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden om der vaderen wil. Zo van, er is ergens een oorsprong waarin ze verkoren zijn. En hetzelfde vind je in Romeinen 9, een bladzijde terug. 9 vers 4... Waar Paulus spreekt over het ongeloof van het Joodse volk. Hij zegt, ja, ze zijn Israëlieten, vers 4. Hunner is de zoonstelling, niet de aanneming tot kinderen. Er staat in het Grieks zoonstelling. En de heerlijkheid was aan hun beloofd. En de verbonden en de wetgeving en de dienst aan God, of de dienst van God. En de beloftenissen. Welker zijn de vaders? En uit welke Christus is? Je zou kunnen zeggen, zij zijn het vadervolk van de Messias, maar je zou ook kunnen zeggen, dat volk is ontstaan uit de vaders. Daar komt het allemaal vandaan, uit die oorsprong. Nou, dat lijkt me zo ongeveer de gedachte. Maar, dan staat er in vers 17. Kijk, de wortel is heilig. En dus zijn ook de takken heilig. En dan staat er. En zo enige der takken afgebroken zijn. Ik zou het woordje en zou ik vervangen door maar. Omdat het toch wel enigszins om een tegenstelling gaat. Want eerst staat er de takken zijn heilig. Maar. Of en, het mag allebei, maar ma lijkt me duidelijker. Maar zo enige der takken afgebroken zijn. Wie zijn dat? Moet ik direct vragen nu natuurlijk. Hè? Wie zijn dat?
Joden.
Ja. Dan lijkt het ook nog voor de hand te liggen om inderdaad te zeggen dat zijn de Joden. Maar mijn volk blijft uitgaan naar de uitdrukking het Joodse volk. Ik weet wel dat er staat enige takken, dat je het idee hebt alsof het inderdaad over individuen gaat. Maar zelfs in de commentaren zegt men gewoon, dit zijn de Farizeeën en de Sadduceeën en de leiders van het Joodse volk. Dit is algemeen bekend, dit is echt niks nieuws hoor. Dit staat gewoon in de commentaren. Is eigenlijk de eenduidige verklaring hiervoor. Enige takken zijn afgebroken, dat is het Joodse volk. En wat is de boom dan? Dat is ook een goede vraag. Ja, want een vergissing wordt ook wel eens gemaakt dat men zegt, ja, die hele olijfboom, die goede olijfboom, is het Joodse volk. Dat zegt men wel eens. En dan zegt men, wij als heidenen zijn geënt op een Joodse boom. Maar dat is totaal niet waar. Want wij zijn niet geënt op het Joodse volk of op Joods. Dan zeggen ze, de kerk heeft Joodse wortels. Dat is ongeveer de uitdrukking dan, hè? Maar dat is niet zo. Want juist dat Joodse, wat er al aan is, dat wordt uit die boom weggehaald. En dan blijft inderdaad terecht de vraag over, wat is dan die olijfboom? Dan beginnen we even heel simpel. Wat is een olijfboom? Die brengt voort olijven. Wat stellen olijven voor in de Bijbel?
Vruchten.
Leven. Olijven, er wordt olijfolie van gemaakt. Daar worden mensen mee gezalfd. Daar worden koningen en priesters mee gezalfd. En dan zitten we alweer in de goede richting. Koningen en priesters worden ermee gezalfd. Het wordt gebruikt als lichtbron. Ja. Olielampjes. Het wordt gebruikt bij de verzorging van wonden. Olie. Nou, noem nog eens wat. Is er nog meer? Oh ja, en de olijfboom zelf is een boom die nogal lang meegaat.
2 jaar.
Nee, er zijn. Het bekende verhaal is de bomen uit de hof van Gethsemane, waar de olijfbomen waren, dat daar nog bomen zijn die stammen uit de tijd van de Heer Jezus. Dat is enigszins onwaarschijnlijk, omdat de Romeinen daar de boel helemaal plat hebben gegooid. Maar, zegt men dan, er zijn weer nieuwe schoten of loten.
Scheuten.
Of loten, dacht ik. Loten is ook zo'n woord, hè? Dus dan maak ik dat loten. Sloten. Nou ja, die zijn daaruit ontsprongen. Nou goed, het zij zo. Maar olijfbomen staan bekend om het feit dat die dingen gewoon, die gaan niet dood.
Niks aan doen,
die gaan
niet dood.
Die gaan levenslang mee. En langer. Nou ja, goed, tuurlijk gaan ze een keer dood. Maar als je het vergelijkt met inderdaad de andere bomen, is de olijfboom de langstlevende boom. Nou, als dat dan geen uitbeelding is van leven, en in het bijzonder van eeuwig leven. Ja. En dat is waar het voor staat. De olijfboom staat voor leven. Op verschillende manieren. Ja, licht. Maar licht is ook leven. Want zonder licht geen leven. En het staat ook inderdaad voor koningschap en priesterschap. Omdat die ook inderdaad gezalfd werden. En ik denk ook inderdaad dat de olijfboom staat voor het koninklijke priesterlijke volk. Ik denk dat dat de olijfboom is. En dat was het Joodse volk. In de dagen van de Heer Jezus. En daaraan groeiden inderdaad die takken. De Joodse takken. Maar er zijn enige afgesneden. En dan komt er in één keer een wilde olijfboom om de hoek. En het kenmerk van een wilde olijfboom is dat hij dus geen vrucht draagt. Dat is het onderscheid tussen een wilde en een tamme, of een wilde en een goede, zoals die hier genoemd wordt. Hij wordt pas in vers 24 een goede genoemd, goede olijfboom. En dan wordt er gezegd, en gij, dat vind ik ook wel opmerkelijk, gij staat er, het staat niet gewoon de heidenen, maar er staat specifiek en gij, maar wel gij heidenen, want hij had in vers 13 al gezegd, ik spreek tot u heidenen. Het wordt nou in één keer ook vrij persoonlijk, ik weet niet of u dat ook proeft in deze verzen. Gij een wilde olijfboom zijnde, in dezelfde plaats zijt ingeënt, en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mede deelachtig zijt geworden. En dat is wat er gebeurd is, dat de heidenen, even in het algemeen, want dat weten wij ondertussen, de heidenen, die hebben deel gekregen aan de wortels en de vettigheid des olijfbooms, heet het hier. Maar het is eigenlijk aan de zaligheid die bestemd was voor het Joodse volk. Dat is wat wij geleerd hebben in deze hoofdstukken. En het is dus niet zo dat de heidenen deel gekregen hebben aan het Joodse volk of zo. Want het Joodse volk is juist eruit gehaald, uit die olijfboom, uit die priesterlijke bediening. En dan zijn er heidenen, een wilde olijfboom, die worden geënt op die tamme, op die goede olijfboom. En krijgen deel aan de beloften, aan de wortels en de vettigheid van de olijfboom. En dan heb je dus weer twee naast elkaar, een wilde olijfboom en een tamme olijfboom. En als die takken van die tamme olijfboom een beeld zijn van die twee stammen van Israël, van het Joodse volk, twee stammen van Israël, dan ligt het aardig voor de hand om die olijfboom, want het blijft wel een olijfboom, het blijft dus iets wat ligt, een volk, het blijft een volk wat licht en leven en koningschap en priesterschap, et cetera, met zich mee zou dragen en het zou vrucht dragen. En het is dus een heidens volk die geen vrucht draagt, maar die dat wel zou moeten doen. En dan kom je inderdaad keurig uit bij de 10 stammen van Israël. Want als je zegt van ja, het zijn gewoon de heidenen in het algemeen, waar het evangelie terechtgekomen is, dan is de vraag, ja, maar waarom is het dan ook een olijfboom? Sinds wanneer zijn de heidenen op een of andere manier een olijfboom? Sinds wanneer hebben de heidenen leven? Hebben ze niet.
Is het dan dat je die 10 stammen als het ware, dat die hadden het leven wel? Vandaar dat ze van oorsprong dus een olijfboom waren, maar die zijn kwijtgeraakt.
En daarom wordt het voorgesteld als een wilde olijfboom. Dat denk ik zou het niet anders weten. En de conclusie alleen op basis van dit schriftgedeelte trekken, ja, dat is veel te kort door de bocht. Dat begrijp ik echt wel. Maar goed, we hebben Romeinen 9 en 10 ook al besproken en alle verwijzingen daaromtrent. En dan ligt deze conclusie veel meer voor de hand. Waar nog wat anders bij komt. Want, maar daar komen we dan later op. We gaan eerst de gedachte hier verder volgen. Het idee is dus dat die 10 stammen van Israël als volk, welk volk dat dan ook nog maar is, want daar hebben we het ook nog niet eigenlijk specifiek over gehad. Die zijn in de plaats van het Joodse volk gekomen, namelijk in de plaats van koninklijk priesterlijk volk. Dan staat er zo roem niet tegen de takken, namelijk tegen die takken die eruit gehaald zijn. Indien gij daartegen roemt, denk erom, gij draagt de wortel niet, maar de wortel draagt u. De heidenen waaruit de gemeente voorgekomen is, die hebben het leven ook niet in zichzelf, die hebben dat ook maar te danken aan de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob. Laat maar gewoon zeggen, wij als heidenen, wij hebben deel gekregen aan de belofte van Abraham, Isaac en Jacob. Staat gewoon letterlijk in de Galatenbrief of zo. Gij zijt zonen van Abraham. Heb deel gekregen aan het leven van Abraham, et cetera. Dat betekent niet dat wij dus maar kunnen pochen richting over, tegenover de Joden of zo. En daar waarschuwt Paulus voor. Hij zegt, roem niet tegen de takken. Het mag dan wel zo zijn dat het Joodse volk eruit is gezet. Maar wij hebben de zaligheid ook niet van onszelf. Dat is ook op basis van de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob. Gij zult dan zeggen, vers 19, ja, maar de takken die zijn toch afgebroken opdat ik zou ingeënt worden? Ja, dat is wel zo natuurlijk. Tuurlijk, die takken zijn afgebroken. Het Joodse volk is uit de bediening gezet opdat wij heidenen, om zo dan maar te zeggen, ingeënt zouden worden. Dat is wel zo. Maar dat betekent ook niet dat het altijd zo blijft. Zo van, nou ja, nou is, even heel simpel gezegd, nou is de kerk in de plaats van Israël gekomen. Nou is voor Israël geen toekomst meer. Nee, dat is niet het geval. Die takken zijn wel afgebroken en de gemeente is daar wel voor in de plaats gekomen. Dat kan je eigenlijk niet eens zo zeggen, maar goed, de heidenen, het heidense volk is ervoor in de plaats gekomen. Dat is wel zo, maar dat is op grond van geloof en die situatie kan nog wel eens weer veranderen. En dat is wat er vanaf vers 20 staat. Er staat, het is wel, zij zijn door ongeloof zijn zij afgebroken. Zie je wel, dus eerst ongeloof en daarna uit de bediening gezet, het Joodse volk. En gij staat door het geloof. Zijt niet hooggevoelende, maar vrees. Waarom? Nou, want is het, vers 21, want is het zo dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft? Hij heeft namelijk dat Joodse volk ook op een gegeven moment gezegd van nou is het mooi geweest. Jullie zijn ongelovig en de maat is nu vol. En die maat was vol in de eerste komst van Christus. Zie toe dat hij ook mogelijk u niet sparen. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. De strengheid, het oordeel namelijk, wel over degenen die gevallen zijn. Maar de goede tierenheid over u, over de heidenen. Indien gij in de goede tierenheid blijft, want anders zult ook gij afgehouden worden. Dit is nog weer eens een uitspraak. Want waar gaat dit over? Nou, eerst even heel eenvoudig. Dit gaat niet over onze persoonlijke zaligheid. Er wordt hier niet gezegd als wij als individuele gelovigen ons geloof aan de kant schuiven op een gegeven moment in ons leven. Dan betekent dat niet dat wij ons eeuwig leven kwijtraken of zo. Nee, daar gaat het hier niet over. Dat is een gedachte die in de Bijbel onbekend is. Als iemand tot geloof komt, dan is hij wedergeboren, heeft hij nieuw leven ontvangen in Christus. En dat leven kan hem niet meer afgenomen worden, door wat dan ook. Want er is niets wat ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Dat er daarna van je geloofsleven niks meer terechtkomt, ja, dat kan wel. En daar spreekt de Bijbel ook over, mensen die het geloof verlaten hebben, maar de Bijbel leert nergens dat die mensen hun eeuwig leven kwijt zijn. De Bijbel leert wel dat soort mensen hun erfenis verliezen. Maar ja, als je over een erfenis begint, dan weet men er over het algemeen ook weer vrij weinig van. Dus dan wordt het lastig. Maar goed, dat is wat de Bijbel zegt. Een gelovige die zijn loopbaan loopt, die ontvangt een erfenis, loon, een kroon. Die ontvangt heerlijkheid met Christus. Dus het gaat niet over onze persoonlijke zaligheid, dat afsnijden of afgehouden worden. Het gaat over degene waar we het de hele tijd over hebben, over het weer uit de bediening zetten. Dit heidense volk is in de bediening gezet. En dan kan je dus ook niet zeggen de gemeente, de kerk, of de de gemeente, de gelovigen. Want de gelovigen die worden überhaupt niet afgehouden. Dit wordt gezegd tot een volk. Gewoon een aards volk. Net zo'n aards volk als dat het Joodse volk was in de dagen van de Heer Jezus. Daar gaat het hier over. En tot Dit heidense volk wordt gezegd, ja, het mag nou zo zijn dat jullie de positie boven het Joodse volk hebben ontvangen, dat jullie nou het koninklijk priesterdom zijn, dat jullie het beheer van de zaligheid hebben, maar dat betekent niet dat dat altijd zo blijft, want als jullie tot ongeloof overgaan, dan worden jullie afgehouden. En wat gebeurt er dan? Zonder even verder te lezen, bewijzen. Wat gebeurt er dan? Stel je nou voor dat dat heidense volk tot ongeloof overgaat. Wat gebeurt er dan? Dan gaat automatisch de zaligheid weer terug naar het Joodse volk. En zal het Joodse volk weer ingeënt worden. Dat is wat hier ook staat. Want er staat, maar ook zij. Want als wij in het geloof niet blijven, worden wij afgehouden. Wij heidenen als volk. Maar ook zij, indien zij, Joodse volk, in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden, want God is machtig om dezelfde weder in te enten. Want indien gij afgehouden zijt uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen nature in de goede olijfboom ingeënt, hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geënt worden? Ja, lastig, ik weet het. Maar ik heb geen betere verklaring dan dat het gaat over die 10 stammen van Israël, gewoon op aardsniveau. Die volkeren die na die ballingschap, na die Assyrische ballingschap, vermenigvuldigd zijn, naar het westen zijn getrokken, eerst over de Caucasus en daarna naar het westen zijn getrokken, en in grote getalen hier in West-Europa terechtgekomen zijn, en in het bijzonder in Brittannië, wat de Bijbel toch bijna soms ook letterlijk zegt, de eilanden die verre zijn en dat soort uitspraken. Het evangelie wat zo gaan naar de einden der aarde. Dat zijn allemaal van die verkapte uitspraken.
Maar die 10 stammen zijn dus van de goede olijfboom overgegaan in de Assyrische ballingschap in de wilde olijfboom, zeg jij?
Dat staat er niet.
Dat denkt hij.
Nou ja, dat staat er gewoon niet bij. De 10 stammen van Israël worden hier voorgesteld als
wilde olijfboom.
En het staat niet wat het daarvoor, zeg maar, is geweest. Maar ik denk inderdaad dat die 10 stammen van Israël, zonder dat je de geschiedenis meeneemt, zeg maar, als je het gewoon zou beschrijven in de dagen van Paulus, dan zeg je, ja, dat is een wilde olijfboom. Dat zij vroeger beschreven zouden kunnen zijn geweest als een tamme olijfboom, omdat zij toen ook nog keurig het priestelijke volk waren. Ja, oké, dat kan. Maar Paulus beschrijft het gewoon naast elkaar en zegt, jullie blijven de takken van een wilde olijfboom. Je kan trouwens zelfs niet zeggen, dat is nog lastiger, je kan zelfs eigenlijk niet zeggen dat de wilde olijfboom type is van die 10 stammen van Israël, maar dat kan je eigenlijk alleen zeggen van de takken. Dat is nog iets lastiger. Het blijft heel lastig om dit gedetailleerd helemaal kloppend te krijgen, hoor. Dat geef ik meteen toe.
Ik heb hier een andere vertaling op waar staat. Als de Israëlieten tot geloof komen, zullen zij weer...
Oh, dan wordt het gewoon ingevuld over Israël.
Weer op de boom worden geënt.
Ja.
Dat is het boek.
Ja. Ja, maar dat gaat...
Ja.
Ja. Ja.
Nou, staat hier niet bekend als de beste vertaling.
Ja.
Maar toch vind ik heel veel dingen wel...
Nou kijk, want de vraag die overblijft is, wie zijn dan die heidenen waar wij op zouden moeten letten die misschien eventueel afgehouden kunnen worden? Want geef eens antwoord op die vraag. Want dan kan je niet zeggen dat is de gemeente. Dat gaat niet, want de gemeente is per definitie heilig, onberispelijk, volmaakt in Christus, etc. Dus die kan je niet afsnijden.
En de Romeinen?
Ja, dat zou kunnen.
Want daar schrijft hij de brief
aan. Ja, precies.
Maar dat is geen wel Joden te zijn, hè? Joden die in Rome wonen. Ik heb het vorige hoofdstuk niet meegemaakt, maar in mijn hoofd zit iets. Romeinen is geschreven aan Romeinse Joden, vooral Romeinse Joden dus.
Ik weet dat die gedachte bestaat, dat de Joden aanwezig zijn geweest, dat zal ik ook niet ontkennen. Maar er zijn in de Romeinenbrief zelf inderdaad wel aanwijzingen waaruit je dat zou kunnen concluderen. Op een gegeven moment zegt Paulus, ik schrijf tot u die de wet kent of zo. Gij kent de wet. Dan zegt men, kijk, zie je wel, het zijn Joden. Maar hier zegt Paulus, want ik spreek tot u heidenen. 11 vers 13. En in hoofdstuk 1 schrijft hij bijvoorbeeld in vers 13: Doch ik wil niet dat u onbekend zij, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen en ben tot nog toe verhinderd geweest, opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen. Toch? Dan, als je dat netjes leest, dan lijkt me de conclusie dat die Romeinen ook heidenen waren. Ja. Waar nog bij komt, als hij de groeten doet in Romeinen hoofdstuk 16. Daar zijn inderdaad wel Joden bij, maar er komen ook heel wat heidense namen komen daar voorbij. Nou heb ik daar niet zo heel veel verstand van. Maar ik weet wel dat hij af en toe mensen groet die van zijn maagschap zijn. Maar veel andere namen. Dat schijnen gewoon... Ja, dat zijn dan Griekse namen, hè? Want die had Griekse namen in die tijd.
Ja, maar die andere heidenen, die noemt hij toch ook in 14? De Grieken en Asterix en Obelix.
Waar noem je dat?
De Grieken en de barbaren.
Oh, in hoofdstuk 1 nog?
Ja.
Ja, er ligt nog veel meer achter. Hij zegt, beiden Grieken en barbaren, beiden wijzen en onwijzen ben ik een schuldenaar. En heeft hij het niet eens over Joden dus. Dan sluit hij in vers 14, sluit hij de Joden zelfs helemaal buiten. Want dan zegt hij, ik heb het over Grieken. Daaronder wordt verstaan iedereen die leefde binnen het Romeinse Rijk. En dan heeft hij het ook nog over barbaren. En barbaren zijn mensen die buiten het Romeinse Rijk leven. Ja, en dan halen wij onze schouders op en zeggen we, oh ja, barbaren, ja, dat zal wel, ja. Nee, Paulus zegt, ik ben een schuldenaar om hen het evangelie te prediken. Toen was de vraag, heeft hij dan de barbaren ook het evangelie gepredikt? Toen zeggen wij, nee, want wij lezen in de Bijbel helemaal niet dat Paulus het evangelie aan barbaren heeft gepredikt. Nee, dan zeg ik, wat hebben we dan wel gelezen in de Bijbel waar het evangelie gepredikt is geworden aan het begin van onze bedeling? Waar lezen we dat in de Bijbel?
Petrus.
Als je nou, noem eens vijf mensen uit de Bijbel die het evangelie wereldwijd gepredikt hebben in de dagen van Handelingen. Beschreven in de Bijbel. Ik kom niet verder dan Petrus en Paulus en Barnabas.
Die moord, die kwam naar hem toe. Hij kwam niet naar die moord toe.
Filippus is een eenmalige gebeurtenis. En weet je wat nou zo vreemd is? Dat je daar in de Bijbel helemaal niks... Nou ja, helemaal niks over... Je volgt het verhaal van Petrus. Dat blijft eigenlijk een beetje in de buurt van Jeruzalem. Je volgt het verhaal van Paulus. Dat gaat inderdaad op een gegeven moment over naar Griekenland en uiteindelijk naar Rome. En daarna sluit de Bijbel af en lees je er niks over. Maar het is toch vreemd, want de Heer Jezus had bij gelegenheid 70 discipelen. Waar zijn die 70 discipelen gebleven? Waar hebben die het evangelie gepredikt?
Niet overgedaan.
Niet zo flauw, Seth, niet zo flauw. Nee, niet zo flauw. Nee, maar dat is een hele realistische vraag. Want als je de kerkgeschiedenis, want je hebt dan de Bijbel... Handelingen der apostelen. En dan eindigt dat. En dan begint de kerkgeschiedenis. En dan zit. Nou ja, wanneer begint de kerkgeschiedenis? Dat komt pas. Dat begint pas goed en wel bij. Nee, het begint niet bij Constantijn de Grote, maar je zit in 313 na Christus of zo. Constantijn de Grote, keizer van het Romeinse Rijk. En die accepteert eindelijk het christendom. En dan mag er openlijk over gepraat en gepredikt worden. Maar in 300 jaar is het christendom vervolgd geworden zoals het nog nooit vervolgd is geweest. 10 vervolgingen, waarbij de 10e heel extreem was. Mensen gedood, bijbels verbrand, kerken verbrand. Echt zo extreem, dat kunnen wij ons helemaal niet voorstellen. Waar is in die voorgaande 300 jaar, hoe is die basis gelegd? Alleen door Paulus? En waar is het evangelie allemaal naartoe gegaan? Ja, nou ja, Griekenland en Korinthe en Thessalonicenzen en naar Rome en ja. Maar als je de kerkgeschiedenis volgt, dan blijkt dat in de hele wereld op heel veel verschillende plekken het evangelie enorm voortgang heeft gevonden. Ik bedoel maar te zeggen, daar weten wij niet zoveel over. Buiten de Bijbel is daar wel enigszins een beetje over bekend hoor. Van Thomas wordt altijd verteld. Die is naar India geweest. Ik meen dat was het Filippus? Nou, ene Filippus. Die in Skitië is geweest. Zuid-Rusland. Nou ja. En dat zijn dan twee regeltjes in de kerkgeschiedenis en meer weten we daar niet over. Maar er is wel het een en ander over bekend. En als je die geschiedenis volgt, dan kom je helemaal in deze problematiek wil ik niet zeggen, in dit onderwerp terecht namelijk. Want het evangelie zou gaan naar de heidenen. En in het bijzonder naar die 10 stammen van Israël. En dat is ook wat je ziet als je de kerkgeschiedenis volgt na Handelingen. En dan is het inderdaad buiten de Bijbel om. Maar als dat niet mag, dan mag je geen kerkgeschiedenisboek meer openslaan. Dus dat zou ook lastig zijn. Als je de kerkgeschiedenis volgt, dan blijkt dat het evangelie in het bijzonder terechtgekomen is. Inderdaad in West-Europa, naar het westen. Paulus ging ook naar het westen. Hè? Paulus die had zelfs nog het voornemen om naar Spanje te gaan. Dat is ook leuk. Spanje komt bijna in de Bijbel niet voor. Maar Paulus noemt het nog even van ik wil naar Spanje gaan. Wat moest hij nou? Waarom wou Paulus nou zo nodig naar Spanje?
Handelingen 29 is dat toch?
Nou ja. Ja, waarom wil Paulus nou zo nodig naar Spanje?
De goedheilige man.
Ja.
Ja. Nee, maar dat is toch een realistische vraag. Paulus die schrijft er 2 keer toe. Ik wil graag naar Spanje toe.
Mooi. Voor de barbaren of zo?
Nou ja, voor de barbaren, oké. Okay. Maar, en that's it dan. Ja, is dat dan alles, zeg maar? We zouden de goede vragen stellen en dan krijg je misschien de goede antwoorden. Maar het idee is dat inderdaad die volkeren die uit Israël zijn ontstaan, uit die 10 stammen van Israël, dat zijn over inderdaad wat genoemd wordt die barbaren, dat zijn die volkeren die allemaal buiten dat Romeinse Rijk leefden. Je ziet het Romeinse Rijk, ik weet niet of je het plaatje een beetje voor je ziet. Maar bijna al die volkeren die daar omheen leefden, dat zijn barbaren, maar dat zijn inderdaad die volkeren die wij later kennen bij de grote volksverhuizing. Als het Romeinse Rijk in elkaar klapt, dan krijg je die grote volksverhuizingen en dan zijn het de barbaren die Rome binnenvallen en allemaal dat soort dingen. En het wordt allemaal heel negatief beschreven over die barbaren, maar er waren best ontwikkelde volkeren en Spanje, want daar wou Paulus naartoe. Lag dat nog binnen het Romeinse Rijk? Nou ja, toch wel aan het uiteinde. En het idee is dat het evangelie inderdaad gepredikt is geworden over de gehele wereld, maar in het bijzonder naar het Noordwest-Europa, buiten het Romeinse Rijk en in het bijzonder inderdaad naar de Britse eilanden. En dan, dat is ook weer moeilijk uit te leggen, maar goed, ik geloof dat de Bijbel leert dat de 10 stammen van Israël in het bijzonder terecht zouden komen op de Britse eilanden. En men zegt dan ook, het is moeilijk te bewijzen, maar men zegt ook dat met name de stam van Efraïm in het bijzonder, de stam met eerstgeboorterecht, terechtgekomen is op de Britse eilanden. Kijk, die dingen die zijn moeilijk te bewijzen, maar er zijn wel heel, heel veel aanwijzingen voor. En het sluit wel, mijn zinziens, naadloos aan op wat de Bijbel daarover zegt. Namelijk, Wat zegt de Bijbel eigenlijk over Efraïm? Wat is de grootste zegen die aan Efraïm, wat tot hem gezegd wordt? Er wordt erop gezegd dat uit Efraïm voort zou komen een volle menigte van volkeren. Een volle menigte van volkeren. Er is niemand die zich daar druk om maakt dat dat in de Bijbel staat. Nee, maar dat is zonder gekheid. Maar dat is, ik bedoel, zo'n tekst, oké, dat wordt dan vergeestelijkt. Of men zegt, nou ja, Efraïm die was binnen Israël wel een hele grote stam geworden. En dat was dan een volle menigte van volkeren. Zo gaat men met dit soort dingen dan om, over het algemeen. Maar als je het gewoon netjes leest, dan hij zou worden tot een volle menigte van volkeren. Dat is nogal wat. En lees al die beloften maar eens die gedaan worden aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef en die daarna terechtkomen bij Efraïm. Volkeren zullen uit u voortkomen, menigte van volkeren, koningen, menigte van koningen zullen eruit voortkomen. Ja.
Het woord volkeren betekent over hetzelfde woord dat gebruikt wordt voor heidenen.
Voor heidenen, ja, zelfs dat nog. Ja. Eigenlijk een menigte van heidense volkeren. Dat is eigenlijk wat er staat. Er zou een menigte van heidense volkeren uit Efraïm voortkomen. Dat is wat in de Bijbel staat. En wie dat dan zijn en wat dat dan is, ja. Dat staat mijn zin is ook niet expliciet in de Bijbel. Maar daarom is het wel te volgen. Dit is ook niet makkelijk, maar het is wel te volgen. En het Britse volk voldoet trouwens prima aan die beschrijving van een volle menigte van volkeren. Want we kennen van het Britse volk de hoe heet dat? Het is sowieso het Verenigd Koninkrijk. Britse, de Commonwealth of Nations. Of hoe je dat dan ook maar uitspreekt. Maar die Britse vorst staat aan het hoofd van weet ik veel hoeveel natieën.
Er is een filmpje op YouTube. Die ligt uit waar Engeland overal is en hoe dat allemaal in elkaar zit. Nou, het is één grote
ja.
Overal.
Ja. Ja. Het Engels is trouwens niet van niets de wereldtaal. Hè? Ik bedoel, dat beheerst alles. Het gaat alles gaat in het Engels. Ja, waarom is het? Is het niet voor niets zo? Nee. En ik geloof, en dan zeg ik gewoon wat ik geloof, dus dan hoef je het niet mee eens te zijn, dat scheelt altijd. Nee, maar serieus, ik geloof inderdaad dat het Britse volk, wie je daar dan ook maar precies onder verstaat, want dat blijft ook lastig, maar inderdaad de vertegenwoordiging is van Efraïm. En dus van die 10 stammen van Israël. Waarna je dan de vraag zou moeten stellen, is dan het evangelie terechtgekomen bij dat Britse volk? Dan is het antwoord ja, dat is zeker daar terechtgekomen en dat is zeker in die eerste eeuwen al gebeurd. Daar weten wij ook niet zoveel meer van, dat weet ik wel. Ja, nou ja, dat is, zal maar. Love of Pride. Ja, nee, maar. Ja, nou ja, goed.
Daar komt het vandaan.
Ja, ja. Maar de positie die het Britse volk inneemt in onze bedeling. Vanaf de opstanding van Christus, zeg maar, is een hele bijzondere. De koning of koningin, die heette dan niet voor niets Defender of the Faith. Verdediger van het geloof. Ze hadden daar een koning Lucius, die leefde, ik denk, in 120 of 150 na Christus. Dat was de eerste christelijke koning. Dat was nog niet eens de eerste, er waren nog mensen voor. Maar als je dan al een beetje redelijk algemene kerkgeschiedenis komt, dan vind je dit nog eens keer terug. Koning Lucius. Dat is, ja, dat wordt echt door oude kerkhistorie wordt dat wel genoemd. Maar het gaat nog veel verder terug. Want er is zelfs een verhaal, ja, dat is een verhaal op zich, waar ik nu niet zo heel veel tijd meer voor heb en wat ik ook niet al te uitgebreid ook niet kan vertellen. Maar het verhaal dat hier in Rome de Britse vorst gevangen zat. Ja, dat staat ook niet in de Bijbel, dat weet ik. Dat is heel vervelend. Maar ja, het staat wel in bepaalde boeken die daarover gaan. Over, nou ja, kerkgeschiedenis kan je het haast niet noemen, maar. En dat er een Britse vorst Caradoc heet hij, Caractacus, dat hij in Rome was en gevangen gezet is in Rome. Wordt gewoon beschreven door de door geschiedschrijvers. Tacitus, ken je die? Nou ja, een bekende geschiedschrijver. Ja, is een bekende geschiedschrijver, die beschrijft dat gewoon. Wij hebben daar geen idee van. Wij denken die Britten, dat waren barbaren en dus die woonden in een grot met een knuppel en daar was het dan. Maar dat was een hoogontwikkeld volk. Het was niet voor niets dat Julius Caesar ze niet kon verslaan, hoor. 50, 60 voor Christus. Met weet ik veel hoeveel schepen dat iedereen gegaan is. En wat er gebeurd is, is dat keizer Claudius, kennen we wel uit de Bijbel, keizer Claudius, dat hij opnieuw, of eigenlijk echt Brittannië wilde veroveren, dat is hem gedeeltelijk gelukt, en heeft daarbij de Britse vorst gevangen genomen met zijn familie, en die zijn in Rome in de gevangenschap terechtgekomen. En het verhaal is dat zij het evangelie vanuit Rome meegebracht hebben terug naar Brittannië. Als het daar al niet was, ja. Je kan altijd nog een stap verder. Maar neem even de makkelijke route. Ze zijn gevangen genomen. Gevangen gezet in Rome. Koning Caradoc, Caractacus. Weet je, ja, ik verbaas mij daarover dat soort dingen, dat daar gewoon geen aandacht aan geschonken wordt. Van die Caractacus, Caradoc, daar is gewoon van bekend dat het een zeer, zeer, zeer legendarisch man was. Zeer heldhaftig. Hij heeft een hele bijzondere toespraak gehouden voor keizer Claudius daar in Rome. Hij zou gedood worden, maar door zijn toespraak, waarin hij trouwens ook zegt dat hij van een bepaald geslacht, een vermaard geslacht, noem je het zo? Vermaard geslacht is en dus niet zomaar barbaren, nee, dat waren niet zo van die rare jongens, maar... Maar goed, hij is vrijgelaten in die zin dat ze hem niet gedood hebben. Ze hebben hem gevangen gezet. En het verhaal is dat Paulus hem het evangelie gepredikt heeft in Rome en zijn familie. En nadat zijn 7 jaar ballingschap, 7 jaar gevangenschap erop zat, is hij teruggegaan naar Brittannië. En was daar de eerste Britse vorst. En heeft daar het evangelie geplant. Als het inderdaad al niet eerder geplant was. En ik weet, dit is een heel onbekend verhaal, maar het sluit naadloos aan wat hier staat. Gij, indien gij in het geloof niet blijft, dan zult ook gij afgehouden worden. Want dat is wat er voor de deur staat in die zin. Waarmee eindigt onze bedeling? Wanneer gaat nou ooit een keer dat evangelie terug naar het Joodse volk? Wanneer begint de 70ste week van Daniel? Wanneer gaat God zijn werk aan het Joodse volk weer verder doen? Dat gebeurt niet in onze bedeling. Wij kunnen wel van alles aan het Joodse volk doen. Evangelie prediken, daarheen gaan, Bijbels verspreiden. Is allemaal prima. Maar het blijft zo dat een Jood die nu tot geloof komt, deel krijgt aan de gemeente. En het Joodse volk als volk blijft terzijde gesteld. Dat neemt pas een keer... als inderdaad die 70ste jaarweek van Daniel aanbreekt. Maar de vraag is, wanneer breekt die aan? Ja, er zijn meerdere antwoorden op. Dan zeggen wij bijvoorbeeld inderdaad, als de opname van de gemeente plaatsvindt, als wij hier weggaan, nou niet hier, maar als wij, niet hier in dit huis bedoel ik, maar als wij... Dat mag ook. Maar als we de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht... Want wij die levend overblijven tot de komst des Heren, we zullen veranderd worden. We zullen niet sterven, maar we gaan van het ene ogenblik op het andere ogenblik gaan we de Heer tegemoet. Dat is het einde van onze bedeling. Dat is dus één antwoord bij de opname van de gemeente. En dan is de vraag, wanneer is zo ongeveer de opname van de gemeente? En dan bedoel ik niet welke datum of welk jaar, maar dan bedoel ik ter gelegenheid waarvan. En dan heb je hier een antwoord. Ter gelegenheid van de gebeurtenis dat... Efraïm, als hoofd van de 10 stammen van Israël, in het geloof niet blijft en dus overgaat tot ongeloof. En als Efraïm, want hier wordt gezegd, ja, jullie zijn nu gelovig geworden, daarom zijn jullie ingeënt en dan ben je koninklijk priesterlijk volk geworden. Maar als zij tot ongeloof overgaan, dan zegt de Heer, nou, aan jullie heb ik ook niks meer. Bedankt voor de bewezen diensten, bij wijze van spreken. en ik richt mij weer op het andere deel van Israël. Dat is waar het hier over gaat. En dus kan je nog een stap verder redeneren. Dan zeg je, nou, de vertegenwoordigers van het Britse volk, als die inderdaad de vertegenwoordigers van Efraïm zijn, zijn die al tot ongeloof overgaan? Of lijkt dat erop? Dan is het antwoord ja, want van de evangelieprediking vanuit Engeland is niet zo heel veel meer over. En zeker op het koninklijke niveau zitten daar wel wat scheuren in. Ja, ik weet niet of je wel...
Zoals heeft nu al vastgelegd dat die titel, met het ook wel Defender of the Faith, dat de wordt er tussen uitgehaald op het moment dat Charles Cromwell...
En niet zomaar hoor.
Geloof of religie.
Hij heeft uitgebreide filmpjes heeft hij inderdaad staan, waarin hij spreekt over our Muslim brothers en our Jewish brothers en dat wij allemaal één grote familie zijn. Hij zegt letterlijk, wij zijn allemaal van Abraham, Isaac en Jacob. Ik denk, hoe weet die man dat? Maar dat weet hij. Ja, serieus, zegt hij. Ja. Blijkbaar.
De kronieken thuis liggen.
Ja. Ja, zij hebben de boeken thuis liggen. Ik bedoel, die...
Ja. Dan denk ik van, hij leest... Ja. Hij leest het toch ook? Ja. Hij weet toch ook van...
Op het moment dat Efraïm dus afgehouden wordt...
Ja.
Dan voelt het op dat moment ook weer... die eerst af...
Ja, dat staat er niet. Dat is zo expliciet staat het er niet, maar... Ja,
geïmpliceerd.
Er wordt wel heel sterk geïmpliceerd, inderdaad. Zo van, als jullie ongelovig zijn, Efraïm, dan word je er weer uitgehaald. En dan is de vraag, wie wordt er ingezet? Nou, daar wordt direct over gesproken. Want ja, als het Joodse volk tot geloof komt, zullen zij ook weer ingeënt worden. Dus die dingen, die gaan met elkaar samenhangen. Als de ene kant ongelovig wordt, blijkt de andere kant weer gelovig te gaan worden.
Je moet wat overhouden op die boom.
Het kan niet tegelijk. Het kan niet dat die tak van die wilde olijfboom erop zit... En dat er nog een tak bij
geeft. Nee.
Ik ben niet zo goed in Ed, hoor.
Ja, of dat in de praktijk kan, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar het lijkt mij niet heel erg voor de hand te liggen. Het lijkt mij heel erg voor de hand te liggen dat die verwisseling tegelijk gaat. Want de verwisseling aan het begin van onze bedeling was ook tegelijkertijd.
En anders is het geen verwisseling.
En anders is het ook inderdaad geen verwisseling.
Mag ik het even opnemen, Mark?
Jazeker.
Ik lees hier een waarschuwing in. En als ik jou zo begrijp, maak je er een profetie van. Van dat gaat gebeuren. Snap je? Ik zei hier, als dit, als dat, dan... Dat is er niet gezegd dat dat gebeurt.
Nee. Ik begrijp inderdaad uw vraag. Of uw opmerking. Maar dit soort uitspraken. Zo van, pas op dat. Want als je dit, dan gebeurt dat. Dat gebeurt in de profetieën ook geregeld. En dan blijkt daarna dikwijls dat het ook inderdaad gebeurt. Zal er misschien zo en zo en zo? Ja, precies, dat gebeurt ook.
Maar dat verschil komt ook omdat... Jij vat het wat persoonlijk op, begrijp ik?
Nee, dat is ook niet. Als ik dit lees, de stijl van de tekst ook, dan lees ik hier geen profetie, maar dan lees ik de waarschuwing. Dat vind ik wel verschil.
Ja, maar is het ook niet een beetje van als dit, dan dat, een beetje oorzaak-gevolg?
Ja. Nee, maar een waarschuwing klinkt ook. Als jij tegen een vriend zegt, ja, als je dat doet, dan geef je dan zin in de wet. Noem maar wat. In
dat
mijn kinderen
kijken.
Als je dit dan...
Oh!
Ja, maar dan wil ik nog iets zeggen. Dat dit een profetie is. Want ik zie helemaal niet dat hier de bedoeling is dat Paulus zegt dit gaat gebeuren. Dat zie ik helemaal niet.
Oké.
Ja?
Nee, nou ja, ik lees dat inderdaad wel op die manier. Omdat dat inderdaad bij de eerste komst van Christus die verwisseling ook zo is geweest. En er staat ook gewoon vers 23. Maar ook zij, indien zij in het geloof niet blijven, zullen ingeënt worden. Want God is machtig om hen weder in te enten. En als je inderdaad de chronologie inderdaad en profetie ook uit de rest van de Bijbel kent... Dan is eigenlijk onmiddellijk de vraag bij mij, wanneer gaat dat dan gebeuren? Want dat gaat gebeuren. Kijk, dat het gaat gebeuren...
Halen we niet eens hieruit. Ja,
dat staat vast.
In de vee was er ook een waarschuwing, maar het gebeurde wel. Dus dat was tegelijkertijd.
Ja.
Ik denk dat het een profetie, nou, of een waarschuwing, heel vaak een profetie inhoudt. Van
kijk, hier het verband is hier. Eigenlijk is de kern van, wees niet overmoedig of wees niet trots of zo.
Dat is ook
dat
zo.
Dat is de kern hier.
Ja.
Want dan...
Ja, ja, ja.
Ja, dan, ik lees het nog steeds niet. Dan moet je inderdaad misschien verder kijken in een andere deel.
Ja, ja.
Nou, lees 26 maar.
Nou, ik zit ook inderdaad vers 25 en 26, daar wordt het wel degelijk weer profetie in die zin, dat gewoon een deel van Gods heilsplan genoemd wordt, waar staat, want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij uzelven, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn en alzo zal geheel Israël zalig worden. En ik weet, dit zijn ook hele moeilijke versen. Want de vraag is, wat is de verharding die voor een deel over Israël gekomen is? En dan is mijn antwoord, dat is de verharding die komt over dat deel, namelijk over het Joodse deel, en niet over die 10 stammen van Israël. Totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Over het algemeen is het bekend dat dit een uitspraak is over de opname van de gemeente.
Ja, maar er zit nog eentje bij, hè? 25.
Ja.
Als je daar zegt van, hè, als het een waarschuwing is, dan hoeft hij niet te zeggen dat het een onbekende verborgenheid is.
Nee, precies, precies. Hij suggereert wat en daarna zegt hij van, ja, want het moet je niet onbekend zijn dat het zus en zo in elkaar steekt.
Ja.
Ja, ja, ja.
En als hij alleen zijn vingertje op wil heffen, dan hoef je dat niet zo te doen.
Nee.
Hij wil dus iets onderliggends vertellen.
Ja.
En niet alleen maar zeggen van, pas op, als dan dit.
Hij.
En ja, de vertalers hebben het ook als een profetie gezien, want als je dan een periscoop over een profetie afpakt, dat is ook de toekomst van Israël. Dus dat gaat ook al over dat de toekomst... over de toekomst spreekt.
Ja.
Maar dat kun je ook op vers 26.
Ja, en als vertaler kun je dan alles
boven. Ja, ja, ja. Mm-hmm. Nou ja, het blijft voor mij zo dat ik het inderdaad... nou ja, zie als een profetie, zo wil ik het niet eens noemen. Maar over de suggestie die gewekt wordt, wat er staat te gebeuren. En dat het ook gaat gebeuren, dat staat weer vast op basis van andere gedeeltes uit de schrift.
En nog één dingetje, als het een waarschuwing is, als het dus het vingertje is naar die gelovigen, en je gaat erop door, dan zou dat betekenen van pas op, want anders word jij er weer uitgehaald.
Mm-hmm.
Zou je daar dan weer uit moeten kunnen concluderen van ja, want je gaat je redding dan weer verliezen of zo?
Nee.
Dat
nee.
kunnen we uit andere gedeeltes halen, nee, dat dat nee, absoluut niet
nee,
zo is.
Nee.
Dus in die zin betwijfel ik ook of het daarom dus een waarschuwing is.
Ja. Nou ja, en vers 25 en 26, dit zijn hele moeilijke versen en ik hoop daar volgende keer wel uitgebreid op in te gaan. Ik zeg nu even heel kort er wat van, dat die, als er staat de verharding die voor een deel over Israël gekomen is, dan heeft Paulus het, mijns inziens, over de 2 stammen van Israël. Daarna zegt hij, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Die volheid der heidenen, dat is de gemeente die voortgekomen is uit Efraïm. Maar dat zijn de heidenen die tot geloof zijn gekomen, zeg maar. Want wij lezen bijvoorbeeld ook in vers 12, daar gaat het ook over het geloof en het ongeloof van het Joodse volk. He, daar staat er, indien hun val de rijkdom is der wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Dus hun volheid is hun geloof. En als het dan staat de volheid der heidenen in vers 25, dan lijkt mij dat ook op te slaan op het feit dat het heidense volk of heidense volkeren tot geloof zijn gekomen, gelovig zijn. En dat gelovige deel van die heidenen, die zal ingaan. Dat gaat niet over een bepaald tijdstip, maar dat gaat letterlijk over ergens binnen gaan. En de vraag die open blijft is, waar gaat die volheid der heidenen dan in? Datgene wat voortgekomen is uit die heidenen, waar gaat dat dan in? De gemeente, waar gaat dat dan in? Dan is het enige antwoord inderdaad, nou het enige, zou kunnen zeggen in het koninkrijk, maar ja. Anderzijds zijn wij daar ook al. Maar goed. Maar in de hemel. En anderzijds zijn wij daar ook al. Dus ja, dat maakt het wat lastig. Het is maar van welke kant je het beschrijft. Maar daar zeg ik volgende keer nog wel wat meer over. En in vers 26 daar staat... En alzo zal geheel Israël zalig worden.
Wat is heel Israël?
En dit is de mooiste. Dit is echt de mooiste. Geheel Israël alzo, dat is dus ergens in de toekomst... dan als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn... dan zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is... de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Dus dat wil zeggen dat de Heer Jezus ook daadwerkelijk verschijnt in Sion... daar zijn troon heeft. Wat is dan geheel Israël? Worden dan alle Israëlieten zalig? Worden alle Joden zalig? Nee. Of is het alleen dat deel wat gelovig is, omdat het ongelovige deel zeg maar uitgeroeid is? Die gedood worden. En dus blijft er een klein overblijfsel over en dat is dan geheel Israël. Ik denk het totaal niet. Ik denk dat deze uitdrukking, het geheel Israël, dat het slaat op zowel 2 als 10 stammen van Israël.
Dus een vertegenwoordiging uit al die stammen.
Juist. En ik ben heus niet de enige die dat denkt. Ik heb een commentaar gevonden. Die geeft ergens commentaar op Jeremia 30. Waar profetie gedaan wordt over Israël en Juda. De Heer zou de goddeloosheden afwenden en zal hun ballingschap een keer brengen, et cetera. Verlossing voor Israël en Juda. En er wordt keurig bijgeschreven. Ja, dat is ook precies wat Paulus bedoelt in Romeinen hoofdstuk 11. Als hij spreekt over geheel Israël zal zalig worden. Namelijk Israël en Juda. De 10 en de 2 stammen. En dat is waar het hier ook mijn zin is over gaat.
Maar staat er duidelijk zelfs. Die zit in vers 26. Begint dus met, en dan zal heel Israël gered worden. Zoals het geschreven staat op het punt. En dan staat er, van Jacobs nakomelingen.
Ja. Ja, de verlossing van Sion en de goddeloze afwenden van Jacob. Ja, ja.
Deel van Jacobs nakomelingen. Die wordt dus bewust gezegd, Jacobs nakomelingen.
Ja.
Dat is toch centraal Israëliet.
Ja, daar zou je kunnen verstaan alle 12 stammen, omdat Jacob inderdaad de vader was van...
Anders zou het toch staan dat Joodse volk op de noemen.
Ja. Ja, maar zo eenvoudig is het helaas niet altijd, omdat ook de term Israël in deze hoofdstukken gebruikt wordt alleen voor de 2 stammen van Israël.
En Israël is juist weer een type die ze van hebben gekregen.
Ja.
Ja.
En dat maakt het lastig, want...
Ja, alle. Jacob en Jacob. Israël.
Ja. Ja, dat was ook inderdaad zo. Alleen in de loop van de geschiedenis verandert het wel eens. Want ja, als er een gedeelte de hort op gaat, zeg maar, die 10 stammen van Israël, dan worden ze in één keer geen Israël meer genoemd. En dan gaat de naam Israël alleen naar de 2 stammen van Israël. Want zo gebeurde dat in de Bijbel. En dat maakt het complex en dat maakt het lastig. Maar goed, ik denk niet minder interessant om ons met deze dingen bezig te houden. Maar goed, als er staat inderdaad, alzo zal geheel Israël zalig worden, dan is dat mijns inziens de eerste keer dat Paulus hier openlijk spreekt over, bijna openlijk spreekt over, het gaat over steeds delen van Israël, maar in de toekomst zal geheel Israël zalig worden. En hoe dat er weer precies uitziet, en wat die volheid der heidenen betreft, want daar valt ook nog wel wat meer over te zeggen, dat doen we een volgende keer. Dan hebben we weer genoeg om over na te denken de komende weken.